Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onders Podcast. In deze podcast praat ik, Sophie Laurens, met de leukste ambitieuze makers en artiesten over struggles waar zij tegenaan lopen in het makerschap en de zakelijke kant daarvan.
Heb je een probleem? Bel Sophie meteen. Lukt het even niet? Mail naar Bureau Beat voor al je socials, boekingen, marketingplan. Wil je je fanbase uitbreiden? Luister nu dan de Onders Podcast.
Vandaag is schrijver en theatermaker Marten van Bronckhorst bij mij aangeschoven. Marten schrijft onder andere columns voor Hard Hoofd, is een roman aan het schrijven bij uitgeverij De Geus en vanaf mei is haar voorstelling De Spreeuw weer te zien in het theater. Daarnaast kan je Marten ook wel echt een activist noemen. En dat is heel relevant voor het thema van vandaag, want we gaan het hebben over de discrepantie die je soms voelt als je social media zowel inzet om aandacht te vestigen voor maatschappelijke, belangrijke thema's als voor het promoten van jezelf als maker. Hoi Marten.
Hallo.
Superleuk dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over een thema wat helemaal nog niet is voorgekomen in de podcast, dus dat vind ik superleuk. En het is ook wel best wel een serieus-achtig thema, want we gaan het namelijk hebben over hoe jij een beetje de scheidslijn tussen marketing en activisme. Nou, de mensen hebben natuurlijk net al gehoord wat jij doet en waarom dat dan voor jou relevant is, maar misschien kan jij dat nog iets meer inleiden. Want waarom gaan we het hierover hebben?
Ja, mijn voorstelling is natuurlijk inherent activistisch.
Ja.
En dat is wel lastig om over jezelf te zeggen, want sommige mensen vinden het natuurlijk nooit activistisch genoeg tot je jezelf ergens aan vastketent. En daar valt het ook iets voor te zeggen, maar het gaat over een naderende ramp die je misschien zou kunnen herkennen als de ontwrichting die nu ook in de samenleving bezig is met betrekking tot het klimaat. Dus het gaat over, natuurlijk gaat het over klimaatverandering, dat wordt niet genoemd in de voorstelling, maar dat kan je tussen de regels doorlezen. En dan, als je daar iets over maakt als kunstenaar, dan kom je automatisch voor een soort dilemma te staan. Ga ik het nu hebben over een politieke kwestie, in plaats van iets doen aan die politieke kwestie? Dus je komt eigenlijk altijd in een moreel dilemma. Want in die tijd dat wij in de theaterzaal zitten te repeteren, hadden we ook een petitie kunnen tekenen, hadden we ook kunnen doneren, hadden we ook ons aan de snelweg kunnen vastplakken. Dus hoe zorg je dan dat je, dat je walk the talk, dat je daad bij het woord voegt?
Ja, dat is inderdaad natuurlijk wel een lastig dilemma, maar het is ook wel weer, je opent natuurlijk wel weer een gesprek.
Zeker, en daarop kan je ook weer kritiek hebben, want je kan ook zeggen, mensen die naar een voorstelling gaan kijken, die zijn misschien al om, dat zijn misschien progressieve mensen, dat zijn mensen die openstaan voor weirdness, rare ideeën, die verwonderd willen worden.
Ja.
Dat zijn niet de mensen die misschien de boodschap die ik belangrijk vind, het meest moeten horen.
Nee.
Dus is het preken voor eigen parochie? Dat zijn allemaal dilemma's waar ik voor kom te staan.
Ja, want misschien is dat wel nog interessant om even te vertellen voor de luisteraars. Je hebt je voorstelling nu al een paar keer gespeeld en je gaat hem nog een paar keer spelen. Heb je daarbij gemerkt, zeg maar, dat het thema vooral resoneert met de mensen die eigenlijk al een soort van hetzelfde als jij overdenken? Of bereik je er ook wel nieuw publiek mee? Of misschien publiek wat heel erg verwonderd is? Of wat hier wat minder mee bezig is?
Nou, dat laatste is wel, dat is dus wel echt zo. Dus waarom ik dit dan toch doe en waarom ik niet denk het is allemaal tijdverspilling en we hebben nog maar zoveel jaar te leven en wat maakt het allemaal uit, is omdat ik denk dat kunst echt nog iets anders teweeg kan brengen dan een betoog. Dus ik denk dat je met een kunstwerk mensen op een andere manier kan raken dan met een nieuwsbericht of met een pamflet. En dat is wel wat ik gezien heb. Dus om het heel concreet te maken, er zit een scène in mijn toneelstuk waarin mijn hoofdpersonage, een activist, door een agent wordt thuisgebracht nadat hij voor de zoveelste keer aangehouden is bij een actie. En die zijn bijna vrienden geworden. Die zien elkaar ongeveer elke week. En dan krijgen ze een discussie bij het terugrijden in de auto op de achterbank. En dan die agent die is hem helemaal zat. En die shamed hem eigenlijk. En die zegt van, ja, waar ben je in godsnaam mee bezig? En vind je jezelf, nou, je vindt jezelf zo goed en je bent een drammer. Dit is gewoon jouw tijdsverdrijf en meer niet. Dat zijn wel gesprekken die ik echt heb gevoerd, ook met vrienden. Dus ik heb een vriendin met wie ik eigenlijk dat gesprek later, nadat ik het heb geschreven, ook op dezelfde manier heb gevoerd. En haar vriend werkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mm. En aan het einde van de première zeiden ze, maar dit moet gespeeld worden voor BZ. Dit moeten al je collega's zien. Dus ja, je kan mensen die iets wel begrijpen met hun hoofd,
ja,
ook nog in hun hart raken.
Ja, dus eigenlijk is het dat preken voor eigen parochie gedeelte, dat valt dan toch best wel heel erg mee.
Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat heel veel mensen heus wel geïnformeerd zijn over klimaatverandering, over de problematiek die daarbij hoort. Maar het wel weten en er helemaal van doordrenkt zijn en dat het je ook emotioneel iets doet, dat zijn echt twee verschillende dingen. En dat laatste hebben we echt nodig om mensen in actie te brengen.
Ja.
Dus ik geloof echt wel in de rakende kracht van kunst. Die mensen gewoon in hun ziel kan raken.
Ja, en dat is wel echt heel mooi en pijnlijk natuurlijk ook. Maar goed, ook wel mooi dat dat dan lukt met je voorstelling. Dat je mensen daardoor blijkbaar, ook mensen die het inderdaad gewoon prima begrijpen, die gewoon intelligente mensen, zeg maar, die ook het nieuws lezen en die begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Dus die dit probleem ook wel begrijpen, maar die dat dan toch op een hele andere manier beleven door wat je hebt gemaakt.
Ja, dat hoop ik. En het zal ook heel vaak niet lukken. Maar dat is het hoogste streven. Ja.
Ja, maar dat het niet lukt, dat is natuurlijk, dat kan je met alles wat je maakt zeggen, ook als het helemaal niet politiek is of zo. Er zullen altijd mensen zijn die het niet begrijpen en waarbij niet de boodschap overkomt. En dat is jammer, maar ook wel weer prima, want ja, zelfs bij de grootste makers op aarde zijn er alsnog mensen die het gewoon niet snappen of niet willen snappen. Dus ik denk dat dat op zich ook niet zo heel erg is. Ik bedoel, als het bij een paar mensen lukt, dan heb je op een bepaalde manier, denk ik, je doel ook al bereikt.
Ja, ik vind dat wel echt een geschenk. Het is een best wel brainy stuk. Het is een totale cognitieve overload van informatie. De hoofdpersonage is iemand die dat allemaal in zich opzuigt als een spons. Maar als kijker ben je natuurlijk zelf ook helemaal overprikkeld.
Hmm.
Dus het zou ook best kunnen dat mensen uittunen. Wat ik hoop is dat het mensen niet alleen maar informeert over iets, maar ook nog emotioneel in beweging zet. Ja. En dat is iets wat je met een column, een pamflet, een motie toch niet altijd lukt.
Nee, ik denk dat kunst daar een hele belangrijke vorm voor is. En we hebben natuurlijk ook al een beetje gehad, niet in deze podcast, maar zelf, over zeg maar de marketing rondom deze voorstelling. Dat je dat ook best wel lastig vindt om een soort van, nou ja, iets wat misschien eigenlijk iedereen zou moeten zien, zou moeten kunnen zien, beschikking tot zou moeten hebben. Om daar dan kaartjes voor te verkopen en daar heel erg mee te leuren, zeg maar. Ook omdat je op Instagram natuurlijk best wel verschillende dingen doet. Je deelt ook bijvoorbeeld heel veel nieuwsachtige memes. En je bent best wel bezig natuurlijk met de politieke staat van het land. En dan tussendoor moet je toch deze voorstelling verkopen. Nou ja, dat moet natuurlijk niet, maar dat, nou ja, eigenlijk ook wel een beetje, want je hebt er natuurlijk subsidie en zo voor gekregen, maar je wil het natuurlijk ook gewoon. Ik bedoel, je wil dat er mensen komen kijken. Hoe gaat dat, zeg maar? Hoe is dat op dit moment? Hoe ging dat met de vorige voorstellingen?
Ja, ik heb heel veel gehad aan, onder meer wat jij tegen me zei, van presenteer je met de inhoud. Motiveer mensen met waar het over gaat. Ik kan wel heel diep gaan nadenken over een promotiestrategie. Maar ik wil mensen betrekken bij waar dit verhaal over gaat. Ik sta achter dit verhaal.
Mm.
Dus dat heb ik geprobeerd naar mensen over te brengen. ik geloof niet in sorry dat ik besta marketing. En ik geloof niet dat je als kunstenaar jezelf moet shamen omdat je iets maakt en daarachter staat en vindt dat mensen dat moeten zien. Ik denk eigenlijk nooit dat het verkeerd kan zijn om iets moois te maken wat niet direct een nut heeft. Ik denk dat als mensen zich bezighouden met mooie dingen maken, dat ze in ieder geval niet bezig kunnen zijn met verwoesting of ontwrichting.
Nou, dat is op zich wel een mooi streven. Ja. Dat, en ook de mensen die in de zaal zitten, die kunnen op dat moment niet iets anders.
Ja, dus voor deze voorstelling, ik heb niet gekozen voor een slikke verkoopstrategie, omdat het ook helemaal niet iets is wat ik überhaupt kan.
Nee.
Dus aangezien de voorstelling gaat over het ontdekken van een grote fuck-up, een complot uit allerlei bronnen en iemand die daar eigenlijk steeds meer en meer achter komt en al die informatie verzamelt en op heel veel muren stuit, heb ik ook de aankondiging een beetje in complotstijl gedaan.
Ja. Ja, en het is natuurlijk ook, je adverteert natuurlijk ook gewoon voor iets, voor de goede zaak, zeg maar. Ik bedoel, het is natuurlijk, er valt wat voor te zeggen als je, zeg maar, je talent zou inzetten voor een grote vervuilende organisatie of zo en daar de marketing voor doet, dan, ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Maar jij bent letterlijk voor de goede zaak aan het adverteren. Ik bedoel, cultuur brengt mensen uiteindelijk wel dichter bij de kern. Wat jij net ook net zei, van mensen kunnen erdoor geraakt worden. En dat gebeurt gewoon niet door een ingediende motie. Maar dat kan wel gebeuren door jouw voorstelling. En nou ja, wat we net ook al zeiden, van het is natuurlijk wel, zijn de mensen die naar het theater komen niet vooral ook de mensen die dat al weten, zeg maar, die er al mee bezig zijn. Maar dat is natuurlijk ook niet een probleem wat je als maker alleen, zeg maar, op kan lossen. Daar zit natuurlijk ook gewoon een grote verantwoordelijkheid voor de theaters en gewoon voor de hele sector eigenlijk. Dus ik denk dat door het gewoon op deze manier aan te pakken, dat dat wel de juiste manier is. Maar merkte je dat het werkte? Want dat is een beetje het enige wat ik me kan voorstellen, is dat het, ik denk dat het heel goed is sowieso om op de inhoud te zitten, hoor, en niet op de verkoop per se, want ik denk dat juist door de inhoud motiveer je mensen om te komen. Maar merkte je dat ook zo was? Of merkte je dat het toch moeilijk was om het, zeg maar, heel concreet te maken? Want ik denk dat wel een soort van de valkuil is door daar heel erg op te gaan zitten. Dat het misschien voor mensen een beetje vaag wordt en dat ze denken van, wat moet ik nou doen? Zeg maar, wanneer is het? Waar is het? Lukte dat om het zo een soort van concreet bij te krijgen?
Nou ja, een van mijn favoriete memes is die van een man, volgens mij uit Community, geloof ik. En die staat voor een heel groot bord waar allerlei touwen overheen zijn gespannen. En met allemaal van die briefjes, zo'n moodboard van een complottheorist. En die staat er dan voor met een vrij hysterische blik in zijn ogen. Dat was de communicatiestrategie. Dus ik denk zeker dat het een hoop verwarring heeft gecreëerd. Nou ja, dat is ook niet erg. Ik weet dat er een aantal mensen van Fridays for Future zijn gekomen. Mm-hmm. Dus er zijn ook zeker mensen uit de eigen parochie gekomen.
Yeah.
Maar er zijn ook mensen gekomen die meegekomen zijn. Weet je, dat zijn altijd mensen die aanhaken.
Mm-hmm.
Dus ik denk wel degelijk dat er ook mensen gewoon ergens ingevallen zijn. Geen idee hadden wat ze zagen.
Ja. Yeah.
Ik vind dat niet erg. Ik denk dat kunst ook best wel een beetje mag verwarren.
Ja.
De kunstwerken waar ik het meest van onder de indruk ben en ben geweest, dat waren vaak dingen die me eerst heel boos maakten. Die iets heel sterks bij me opriepen, wat ik erg lelijk
Zoals
vond.
Zoals wat dan?
Ja, ik ben wel eens in een Berlijns museum geweest waar ze een Anne Frank pop life-size hadden neergezet. Die met een of ander bewegend mechanisme, dus echt een soort Madame Tussauds was het beeld, plotseling op je afkwam. Zat achter een bureautje, kwam ineens op je af. Gewoon een spookhuiseffect. Ja, ik vond dat zo plat en ik vond het zo ordinair.
Ja, ja.
En ik was kwaad en gewoon het hele museum eigenlijk uitgestampt.
Ja.
Maar het is wel het enige wat ik onthouden heb.
Van dat hele museum.
Ja, want het was wel je bent een hele veilige omgeving. Je gaat kunst kijken en ineens is de Tweede Wereldoorlog, bam, in je gezicht. Dus Ik weet niet of het helemaal mijn strategie is om mensen aan het schrikken te brengen. Maar ja, toch eigenlijk wel een beetje.
Ja, ja, precies. En dit is natuurlijk ook wel een soort van heftig voorbeeld. Maar ik snap het wel hoor. Want het is inderdaad wel... Het gaat natuurlijk niet per se omdat kunst mooi is, maar gewoon dat het impact maakt.
Ja, dat geloof ik ook echt. Er zitten... ik heb een scène geschreven die tenenkrommend is.
Mm-hmm. Gaat zeg maar op wat voor niveau is het tenenkrommend?
Het gaat over over twee horecaondernemers die een duurzame restaurantketen hebben opgericht.
Mm-hmm.
In de Waddenzee. Daarvoor hebben ze de Waddenzee drooggelegd. Het restaurant heet het Zeejuweel en hun vegan zeewierboerderij heet Zeewat. Het duurt wel even voordat je door die kromme tenen heen bent, maar dat is wel natuurlijk, dat is cringe om naar te kijken.
Ja.
Maar dat is ook precies de bedoeling.
Ja.
En die cringe heb je nodig om vervolgens naar buiten te stappen en nog eens na te denken over, over de spullen die we dagelijks consumeren en wat je in godsnaam allemaal op je gezicht smeert. Dus dat.
Ja, precies. Want ik zat dus net te denken, toen jij dat zei met dat Anne Frank ding en dat jij dan het museum uitstampte, van wat zijn de reacties eigenlijk meteen na afloop? Want is het... dit is misschien wel heel heftig. Ik denk niet dat mensen de zaal uitstampen. Maar merk je zeg maar dat het meteen valt? Of krijg je meer soort van reacties zeg maar misschien een paar dagen later of zo? Hoe... Ik weet niet, ga jij, want jij speelt natuurlijk niet zelf, maar je bent denk ik wel bij alle voorstellingen tot nu toe.
Zeker, ja.
Ja. En ga je dan ook achteraf, zeg maar, de foyer in? Of is dat echt iets wat alleen maar in de cabaret, kleinkunstachtige wereld gebeurt?
Nee, het gaat ook zeker om het nagesprek.
Ja.
Ja. Dus, en mensen willen ook over napraten. Ik denk, de meeste mensen willen eerst gewoon even een biertje.
Ja.
Of sigaret roken. Dat snap ik wel.
Ja.
Maar het gaat absoluut om het gesprek wat je daarna hebt. En de meeste mensen zijn denk ik een beetje overweldigd. En er zullen vast ook mensen zijn die denken dat zegt helemaal niks. Ik heb heel vaak voorstellingen gemaakt waarbij de technicus ook in slaap viel, voetbal ging kijken,
ja.
Drop ging eten. Dus dat gebeurt ook.
Ja. Maar is dat dan vooral gewoon omdat ze het niet begrijpen? Of,
nou, dat wil ik denk dat is, ja, dat ga ik niet zeggen. Ik denk dat als dan moet ik het beter uitleggen. Dan moet ik het bij mezelf zoeken. Dus het is geen rocket science. Je hoeft niet alles te begrijpen. Je hoeft niet problematiek van deze tijd in zijn volledige omvang te zien. Als een soort megabrein. Om een onrechtvaardigheidsgevoel in jezelf te voelen opborrelen en daar iets mee te doen.
Ja, dus dat wil je eigenlijk gewoon bij iedereen die het ziet. Dus ook zeg maar bij de technicus en bij de barmedewerkers.
Zeker.
Is soort van het hoogste wat je kan bereiken is als je dat gevoel bij mensen naar boven kan halen.
Ja.
Ook als ze misschien niet 100% mee zijn met de inhoud of het elk grapje snappen of elke scène helemaal kunnen ontleden, zeg maar zoals misschien echte theatergangers zeg maar dat doen na afloop.
Ja, dat was dus ook een van de hele erge moeilijkheden met die voorstelling. Want de datum van de première was één dag voor een heel groot protest op de snelweg.
Ja.
En ik zat natuurlijk volledig in een dilemma. Ik dacht van ik wil heel veel mensen motiveren om naar de protest te gaan.
Ja.
En ik zou het ook wel leuk vinden als ze mijn voorstelling komen bekijken.
Ja.
Maar ja, wat kan je allemaal van mensen vragen? Dat is toch niet te doen. Dus tuurlijk voel je dan een beetje bezwaard om te zeggen, nou, kom naar allebei.
Ja.
Maar bijvoorbeeld mijn hoofdrolspeelster, die heeft dat dus gedaan. Dus die stond de ene avond, voor de derde avond op de rij, want dan ook nog try-outs, met een megafoon in haar hand op het toneel. En de volgende dag stond het op de snelweg. Ook met een megafoon in de hand.
Ja.
Dus het kan wel. En ik wil mensen nooit shamen omdat ze moe zijn of hun eigen grenzen respecteren. Dat was wel een lastig dilemma. Had ik ook niet van tevoren zien aankomen.
Nee, en daar kan je natuurlijk ook niet omheen plannen of zo. Ik bedoel, het is niet dat zo'n demonstratie 6 maanden van tevoren vast ligt. En een voorstelling in het theater ligt soms wel 1,5 jaar van tevoren vast.
Ja, het is niet dus, dat het onrecht in de wereld. Het is niet dat het onrecht in de wereld even strategisch ophoudt voor mijn voorstelling.
En op een bepaalde manier, ook al is het misschien inderdaad qua publiek niet super handig, geeft het je voorstelling natuurlijk ook wel weer momentum. Want het is juist dat dat eigenlijk tegelijk gebeurt, geeft ook wel weer aan hoe hard dat allebei nodig is.
Ja, dat is eigenlijk heel verdrietig. Want ik heb dit geschreven al best wel een tijd geleden. Ik heb het in 2019 geschreven. Toen heb ik het geschreven vanuit een what-if gedachte. Hoe zou het nou zijn? Hoe zou iemand zijn die best wel radicaal is en die echt helemaal er vol voor gaat met activisme? Die paniek ineens heel erg voelt over klimaatverandering. Mm. En gedurende de loop der jaren is het steeds meer waar geworden. Dus allerlei idioterie die ik had bedacht over bijvoorbeeld dieren die niet meer slapen. Dingen die droogvallen. Ontregelde insectenvolken. De mussen die van het dak vallen. Dat zijn dingen die gewoon allemaal echt in het nieuws zijn gekomen. Dus ook gewoon de dystopische dingen kwamen één voor één uit. En ik ben zelf ook steeds meer dat hoofdpersonage gaan worden. Dus het is ook heel raar om het terug te zien. Het is alsof ik naar mezelf kijk. Terwijl ik dat niet zo bedoeld had.
Nee. Nee, dat is natuurlijk... Ja.
En
ja, heel raar.
Dat is bizar, want het is alsof je de binnenkant van je hersenpan op een toneel zet en iedereen kijkt daarnaar.
Ja. Ja, dat lijkt me ook... Ik kan me, ook omdat natuurlijk het door iemand anders wordt gespeeld.
Ja.
Lijkt me heel gek.
Het is heel gek, ja. Ik moet ook elke keer huilen.
Ja, dat snap ik. Ja, het is... Ja. Nee, dat lijkt me inderdaad echt heel raar. En ook dat het dan zo... Ja, dat het eigenlijk al zo lang in het vat zit en dan toch een soort van zo uitkomt nu allemaal. Dat is natuurlijk eigenlijk... Terwijl je het bedoelt het als dystopie. Ik snap dat dat alleen al gewoon heel... Het heel emotioneel maakt of zo, want...
Ja.
Ja.
Het maakt me heel verdrietig, want ik had het heel overdreven geschreven. En
ja,
ik zie toch dat het steeds meer en meer bewaarheid wordt. En de gesprekken die het hoofdpersonage als activist voert met zijn omgeving... zijn allemaal gesprekken die ik ook heb gehad op enig moment.
Ja.
Dus al die muren waar je tegenop loopt. Je probeert op allerlei mogelijke manieren iets goeds te doen en je wordt op allerlei mogelijke manieren tegengehouden. Of je stuit op ontkenning of op lacherigheid of op maniacaal optimisme. Of mensen ownen en claimen je narratief en maken er een onderneming van. Of je wordt aan het twijfelen gebracht. En het is wel verdrietig dat ik dat ook soms voel.
Ja. Ja, heel. Dat is echt... lijkt me een hele gekke situatie om in te zitten. En het is natuurlijk... Je wil niet dat het zo is, maar het maakt je voorstelling natuurlijk wel ook heel relevant of zo. Want dat is natuurlijk eigenlijk een soort van ook de kern van deze podcast. Maar dat je dus de hele tijd op die scheidslijn zit van... Bij elke andere voorstelling over elk ander thema bijna... Zou je, niet over elk ander thema, maar over, zeker als het misschien over wat minder maatschappelijke thema's gaat, dan is het juist, als je een voorstelling hebt gemaakt over iets wat daarna toevallig helemaal ontploft of zo, dan is dat supergoed en dan heb je een heel mooi momentum en dan komen een soort van al je dromen uit, want het kan veel spelen en het past op veel plekken en veel mensen hebben er interesse in. Maar dat is bij dit natuurlijk juist... Het allerliefst zou je willen dat het niet zo was.
Ja.
Dat iedereen zou denken van, ja, wat moeten we hier nou mee? Dit is, zeg maar, als je dit 20 jaar geleden had gemaakt... Nou, dat kon niet, want toen was je een kind. Maar zeg maar, bij wijze van... Dan had iedereen gedacht van, ja, het is goed. Het is gewoon een soort dystopie, zeg maar. Dit kan nooit echt gebeuren en het zal wel. En nu is het natuurlijk steeds relevanter. Wat in dit geval niet per se iets te zeggen is van... Oh, dat is heel goed voor de voorstelling... Maar dat heel goed voor de voorstelling is inherent gewoon heel slecht voor de wereld.
Ja, dat is heel bitterzoet.
Ja. Ja.
Dat is heel wrang. En ik heb hier ook een gesprek over gehad met een theatermaker. Ik ben best wel kritisch op sociale media.
Yeah.
En ik had een keer een bericht geplaatst over een voorstelling die ik heb gezien. Een hele mooie voorstelling, Vecht, over de toeslagenaffaire. Die werd geselecteerd voor een, ik geloof, een Nederlands theaterfestival. Mm. Mocht op heel veel plekken spelen, best lang ook.
Yeah.
Heeft lang, volgens mij speelt hij nog steeds wel ergens. En heeft ook, volgens mij, subsidie gekregen. Dus ja, staatsgeld.
Yeah.
Maar die voorstelling speelde op een moment in de tijd dat nog niet alle... Het gaat over de toeslagenaffaire.
Mm.
Voorstelling speelde op een moment dat nog niet alle toeslagenouders waren terugbetaald. Dan kom je dus in een hele bizarre situatie terecht. Dat de staat al wel geld geeft aan de franchise over de kwestie.
Ja.
Maar dat de daadwerkelijke slachtoffers van de kwestie nog niet terugbetaald zijn door de staat. En dan vraag ik me af, wat heeft theater dan nog voor zin? Mm-hmm. En dat is absoluut geen verwijt aan de makers van de voorstelling. Mm. Maar meer aan het vak in zijn algemeenheid.
Yeah.
Worden wij nou gewoon getolereerd om af en toe iets te roepen op een zeepkist als een soort hofnar? Mm. Terwijl niemand het serieus neemt. Want aan de ene kant wij dan een soort aai over de brol krijgen. Van nou, hier heb je een potje geld, ga het maar maken. Wordt aan de andere kant door dezelfde regering het onrecht voortgezet. Nou, dat is natuurlijk de nachtmerrie.
Yeah.
Waar ik niet in wil belanden. En misschien toch wel een beetje in beland. Dus ik dacht, ik was helemaal... ik dacht, ja, wat heeft het nou nog voor zin om iets te maken?
Ja.
Yeah. Maar ik weiger om me daarbij neer te leggen. Ik weiger om dan te stoppen en te denken, oké, het is allemaal nutteloos. Ja, ik ga me daar toch niet door laten kisten.
Nee. Nee, maar ik snap het wel. Want het voelt inderdaad wel heel gek dat ze wel jouw geld willen geven om hier iets over te maken. En ondertussen inhoudelijk dat plan lezen en denken, hier hoeven wij niks mee.
Ja, de fossiele subsidies zijn ondertussen niet afgeschaft.
Nee.
Dus, bizarre wereld.
Ja. 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 Ja, dat is inderdaad echt een heel raar idee om over na te denken. Als je iets maakt wat zo actueel is en misschien in jouw geval wel nog raarder. Want dat stuk over de toeslagen, van ja, ik weet er natuurlijk niks over, maar dat was misschien al iets meer in het nieuws toen, zeg maar, de voorstelling werd gemaakt. Want daarvoor, ja, ik weet natuurlijk niet of de maker die het gemaakt heeft er zelf echt iets mee te maken had. Maar in het geval dat niet zo was, wisten heel veel mensen natuurlijk gewoon niet van een toeslagenaffaire tot het in het nieuws was. En dat is bij jou, wat jij bespreekt, natuurlijk wel anders. Maar aan de andere kant lijkt het me nog gekker, omdat wat jij maakte dus helemaal toen je het schreef nog veel minder relevant was dan het nu is. En dat is misschien ook toen je die subsidie dan kreeg, toen was het misschien ook nog wat en meer een dystopische vertelling en een soort ver van je bedshow, hier dreigen we heen te gaan, dan nu je het speelt.
Ja, ja en nee. Ik denk dat in 2019 ook al heel veel bekend was.
Ja.
Maar er is echt een verschil tussen iets cognitief weten en emotioneel doorvoelen. En dat is gewoon nog niet aan de hand. En ik denk dat daar nog zoveel winst te behalen valt. En ik hoop dat veel meer mensen ook voelen waar we in zitten. En
even een heel klein zijpad hoor, maar je bent natuurlijk ook psycholoog. En ik dacht nu ineens van, komt dit zeg maar voort uit dat je die werelden misschien bewust of onbewust met elkaar combineert en weet dat het gewoon echt zo werkt in je hersenen en dat je dat inzet? Of is het meer niet een bewuste keuze, maar het onderbewuste wat elkaar allemaal beïnvloedt? Wat natuurlijk sowieso wel zo is, want je hebt gewoon psychologie gestudeerd en je werkt ook nog als psycholoog, toch?
Ja, klopt. Ja, dit is allemaal één grote staatsmanipulatie. Nee. Mensen zijn echt irrationele wezens. Worden bij elkaar gehouden door emotie en prikkels.
Hmm.
Dus dat is gewoon waar. En, en je moet mensen in hun hart raken. Ja.
Maar is dat dan ook iets wat je zeg maar met die kennis bewust doet? Of is dat omdat je die kennis hebt, zit het een soort van onderbewust dat je dat doet? Ja, dat is misschien een hele moeilijke vraag, maar
Ben ik mensen psychologisch aan het hersenspoelen, is de vraag.
Ja, ja Marten, zeker. Ben je dat aan het doen?
Zeker weten. Nee, als ik schrijf ben ik in een hele andere modus.
Ja.
Maar ik kan niet uitzetten dat ik naar de wereld kijk, ook op een psychologische manier.
Nee.
Dat het stuk gaat ook heel erg over mensen. Het gaat over... Het gaat over een persoon die gewoon fundamenteel eenzaam is.
Ja.
En daar gaat het over. Het gaat over de zoektocht van die persoon om een medestander te vinden. En wat het eigenlijk psychologisch met je doet. Om te denken dat je dat hebt gevonden en dat je toch weer wordt afgenomen.
Ja. Ja, nou ja, het is inderdaad natuurlijk moeilijk van elkaar te onderscheiden ook. Het zit er allebei in. Maar het is wel, denk ik... Het maakt je toch, denk ik, dat je op een andere manier ook naar maken kijkt. Dan als je bijvoorbeeld gewoon was opgeleid alleen maar als schrijver. Dan, of echt een theateropleiding doet. Dan heb je, denk ik, toch wel een soort ander wereldbeeld. Dan, ja, jij combineert toch een soort van dan die werelden in wat je maakt.
Ja, ik denk dat, als je psychologie hebt gestudeerd, dan raak je heel analytisch. Hmm. Dan wil je alles analyseren, wil je alles verklaren. Ben je heel rationeel. Dus ik ben ook soms jaloers op mensen die een theateropleiding hebben gedaan. Hmm. En die gewoon drie jaar lang dieren hebben gespeeld of over de grond hebben gerold. Ja. Lijkt me bevrijdend.
Ja.
Ik kan het nooit uitschakelen. Ik kan nooit die analytische kant uitschakelen. Maar er is ook nog een andere kant. Het gevoel wil ook wat.
Ja. Ja. Maar goed, dat weet je natuurlijk wel weer als geen ander. Maar goed, dat is misschien alsnog dan moeilijk om erbij te komen of zo. Maar het is wel iets waar je heel bewust van bent.
Ja, ja. Ik denk ook dat zeker in de keuzes die we zelf maken, daar speelt gevoel heel vaak een rol. Dus je loopt een bedelaar voorbij, want je hebt haast. Maar je denkt over jezelf van, ik ben toch een super gul persoon.
Ja. Yeah.
Dan denk je, nee, ik heb net die bedelaar voorbij gelopen. Voel je dat schuldgevoel? En dan ga je €20 fooi geven aan de Uber Eats bezorger.
Yeah.
Om dat gevoel weer weg te poetsen.
Yeah.
Of je bedenkt voor jezelf, het was eigenlijk helemaal geen bedelaar. Het was gewoon een toerist die het een beetje zat te faken. Dus zo brengen we de hele tijd, rationaliseren we onze gevoelens.
Yeah.
Ik denk dat dit een super menselijke eigenschap is. En dat is wat mensen doen. Dat is super menselijk. En ik denk dat dat niet meteen veroordelen, maar gewoon laten zien dat dat een mechanisme is.
Ja.
Dat kan je in kunst. Maar dat zijn psychologische mechanismes.
Ja, precies. En zit dat misschien ook in de nagesprekken? Want zeg maar, zijn de nagesprekken, is het gewoon, jij gaat gewoon naar de foyer met je spelers en je praat daar met mensen? Of zijn het, heb je georganiseerde nagesprekken?
Tot nu toe hebben we dat heel vrijgelaten.
Mm-hmm.
Het zou mooi zijn, maar ik vind vaak een nagesprek is ook een beetje een soort van opzitten. En dus één iemand die altijd superveel vragen heeft.
Ja.
En de rest hoopt dat hij een biertje mag drinken.
Ja.
En dan heeft die persoon nog een vraag.
Mm-hmm.
Als je met mensen in gesprek gaat, dan beginnen ze heel vaak over... Ik ben nu ook vegetariër. Alsof ze iets goed te maken hebben wat absoluut niet zo is. Dus er is vaak ongemak.
Ja.
Ik denk dat dat niet erg is. Ik denk ook dat we allemaal hypocriet zijn tot op zekere hoogte. Maar ik denk wel dat je dat ongemak eerst moet omarmen. Dat is ook typisch iets wat kunst doet. Ongemak creëren, waar je net gemakkelijk bent. Anne Frank keihard in je face
touwen. Ja, precies. Ja.
Eerst omarmen en niet meteen wegpoetsen. Want als je het meteen gaat wegpoetsen door het allemaal weer voor jezelf recht te praten of door iets te doen waardoor je er niet meer aan denkt, verandert er niks.
Nee, nee, daar heb je denk ik helemaal gelijk in. En ik denk ook wel dat het bij zo'n nagesprek misschien ergens wel helpt dat je die achtergrond hebt. Dat je mensen goed kan analyseren en ik snap dat je... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien bekijk je wel alles vanuit een soort psychologische blik, iedereen met wie je praat. Maar ik denk, zeker bij zo'n nagesprek, dat het je wel een soort van een beetje kan helpen om mensen niet ergens van te overtuigen. Want dat heeft hopelijk je voorstelling gedaan. En zo niet, dan denken ze er hopelijk later nog over na. Of valt het ineens over een paar dagen. Want dat vind ik zelf een van de knapste dingen aan theater. Misschien ook aan andere kunstvormen. Maar bij theater heb ik het vaakst dat je naar een voorstelling gaat en denkt... Ja, dat was prima. En dat je dan ineens 5 dagen later of zo in bed ligt en denkt van... Oh, dit bedoelden ze. Ja. En dat, zeg maar, dat... Nou ja, als ik zelf iets maak, dan hoop ik ook dat dat gebeurt. En ik kan me voorstellen dat dat bij jouw voorstelling ook heel erg gebeurt. En dat je daar... Nou ja, dat je dat misschien niet bewust aan het beïnvloeden bent. Maar dat het best wel iets is wat gewoon een beetje moet indalen bij mensen. En dat ze niet bij het nagesprek meteen een soort weerwoord hebben of zo.
Ja, en bij dat nagesprek sta ik natuurlijk gewoon te trillen op mijn benen. Ja. Dus ben ik ook super zenuwachtig. Maar wat jij zegt, dat theater de kracht heeft om mensen ook met een vertraging aan het denken of aan het voelen te zetten. Dat is absoluut zo. Het is wel grappig, want mijn spelers die gingen natuurlijk die tekst, het is heel veel tekst, gingen ze leren. En het was echt een periode dat zij zonder mij allemaal bezig waren met mijn tekst en ik mocht daar niet bij. Heel raar.
Ja.
En kreeg ik allemaal appjes van Marta, pagina 24 onderaan. Dat 1B, is dat een verwijzing naar dit en die Morsecode wat je daar hebt geschreven? die zaten er heel diep in.
Ja.
We gingen allemaal verbanden leggen en er werden continu memes gestuurd. En ook nieuwsberichten van spreeuwen die van het dak vielen in de groepschat. Dus in ieder geval bij hen is dat gebeurd.
Ja, ja, en dat is natuurlijk, zij zitten natuurlijk super diep in, maar het zal ook wel bij het publiek gebeuren.
Ja, ik hoop het. Ik kan nooit van mezelf beweren dat ik Ivanie, ongekend succes.
Nee.
Maar ik hoop het. Dat is toch mijn oprechte wens. Ja.
Ja. Nou, tijd voor actie. En voor we dat gaan doen, eerst nog even dit. Wil je ook aan de slag met marketing die niet naar voelt en waar je jezelf kan laten zien gebaseerd op inhoud, op wat jij te vertellen hebt als maker? Daar kan ik je heel goed mee helpen. Ik geloof er namelijk heilig in dat je als maker publiek heel goed aan je kan binden door middel van een thematische benadering van marketing. Dus door het te hebben over de onderwerpen waarover jij maakt. Door je uit te spreken over wat jou aan het hart gaat en wat bij jou en je ideale publiek past. In mijn programma Op de Kaart leer ik je dit en ik heb goed nieuws. Want de deuren zijn weer open. In 2 maanden gaan we samen in jouw marketing als maker duiken. Van je ideale publiek vinden en die leren aanspreken tot leren groeien en in de pers komen. Alles wat je als maker over marketing moet weten, komt voorbij. Als je deze podcast leuk vindt en zin hebt om meer van mij te leren, dan is Op de Kaart de perfecte volgende stap voor jou. Tot 22 maart geldt er een early bird korting en betaal je in plaats van 397 slechts €297. Betalen kan in termijnen vanaf €49 per maand en je kan er zelfs laagdrempelige subsidie voor aanvragen. Klik op het linkje in de show notes om meer te lezen of om een kennismaking met mij in te plannen om te kijken of Op de Kaart op dit moment bij jou past.
Tijd voor actie.
Nou, Marta, tijd voor actie. Maar we gaan het dit keer even anders doen. Want ik stel altijd dus de 2 vragen op het eind. Dan vraag ik aan mijn gast, wat kan je nu meteen gaan doen en wat neem je mee? Maar omdat deze voorstelling natuurlijk gaat over... Nou, de voorstelling gaat er niet over, maar het thema van deze hele podcast en van jouw voorstelling is natuurlijk activisme, dat is de onderlaag. Dus ik wil eigenlijk aan jou vragen, wat moet de luisteraar, kan de luisteraar nu meteen doen? En wat zou je willen dat de luisteraar meeneemt als hij naar je voorstelling zou gaan kijken? Dus we geven ook de vraag even een activistisch tintje. Wat zijn kleine acties en wat is een soort grotere actie waar je misschien even over moet denken, waarvan je hoopt dat mensen bij jou de zaal uitlopen?
Ik denk het allerbelangrijkste is als je een ongemakkelijk gevoel hebt, een onrechtvaardigheidsgevoel, dat je dat omarmt, onderzoekt en niet meteen laat doodgooien. Niet meteen inderdaad die fooi geven aan die Uber Eats bezorger, zodat je weer even denkt dat het allemaal rechtgezet is. Mm. Maar denk daarover na, koester dat ongemak. En ja, ga ook gewoon die snelweg op natuurlijk. Daar kunnen we lang of kort over zijn, maar doe dat.
Ja.
Er zijn heel veel vormen van activisme en ik geloof ook absoluut dat een gedicht schrijven verzet is.
Hmm.
Radicale zachtheid, iets moois maken, een mooi moment met je familie delen is ook verzet.
Ja.
Maar we hebben ook hard verzet nodig.
Ja. Dat is volgens mij een hele mooie afsluiting van deze podcast. Marta, dankjewel.
Dank jou.
Ben je nieuwsgierig geworden naar de voorstelling van Marten? Dat komt goed uit, want De Spreeuw is in mei weer te zien. Op 11 mei vind je het stuk in De Sloot in Amsterdam en op 15 en 16 mei in Theater Kikker in Utrecht. Volg Marten ook vooral op Instagram om op de hoogte te blijven van alles wat ze maakt. Ik zal het linkje in de show notes zetten. Dat was onze podcast voor deze keer. Vond je dit een leuke aflevering en kan je ook op weg met mijn tips? Vergeet je dan niet te abonneren, dan verschijnt de volgende aflevering automatisch op je feed. Meer tips? Check mijn gratis minicursus Beat the Algorithm. Je vindt het linkje in de show notes. Oh, en als je me nog niet volgt op Instagram, doe dat dan vooral. @bureaubeat. Elke week krijg je daar tips die aansluiten op het thema van de podcast. Daar leer je meer dus. Volgende week maandag vind je hier weer een nieuwe aflevering. Tot dan. De On The Spot Podcast.